Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, we lezen vandaag verder uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. De vorige uitzendingen kan u reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. Zo waren de uren die mijn vader thuis doorbracht voor ons, de jongens, uren van verbijstering. Na een avond van het beschreven soort conversatie had je het gevoel dat je hoofd rondtolde. Zijn aanwezigheid maakte voor ons een einde, zowel aan onschuldige als aan verboden bezigheden. Het is hard, nee, verdorven is het, iemand in zijn eigen huis als indringer te beschouwen. Maar, zoals Johnson zei, gevoel is gevoel. Ik weet zeker dat het niet zijn fout was, en ik denk dat het grotendeels onze fout was. Maar het is een feit dat ik zijn aanwezigheid steeds benauwender vond. Dit kwam mede door een van zijn beminnelijkste eigenschappen. Ik heb al eerder gezegd dat mijn vader geen stand ophield. Afgezien van zijn filippicas bejegende hij ons als zijn gelijke. De theorie was dat we meer als drie broers samenwoonden dan als een vader en twee zoons. Dat was de theorie, zeg ik. Maar zo ging het natuurlijk niet en kon het niet gaan. En behoorde het trouwens ook niet te gaan. Die relatie kan in feite niet bestaan tussen schooljongens en een man van middelbare leeftijd met een overrompelende persoonlijkheid en een totaal andere manier van leven. En de pretentie dat dit wel kan, loopt uit op een merkwaardige spanning bij de jongere partij. Chesterton heeft de vinger gelegd bij de zwakke plek van al dit soort schijngelijkheid. Als een jongen zijn tantes tot zijn makkers rekent, zal het gevolg dan niet zijn dat hij al gauw geen andere makkers dan zijn tantes meer nodig heeft? Dat was voor ons natuurlijk de kwestie niet. Wij wilden geen makkers. Maar we wilden wel vrijheid. Al was het maar de vrijheid om door het huis te lopen. En de theorie van mijn vader dat we eigenlijk drie jongens waren, betekende in praktijk dat we, zolang hij thuis was, even vast zaten aan zijn aanwezigheid als wanneer we met z'n drieën aan elkaar geketend waren geweest. En dit frustreerde al onze gebruikelijke bezigheden. Als mijn vader eens onverwacht midden op de dag al thuis kwam, omdat hij een halve vrije dag had genomen, kon hij ons zomers bijvoorbeeld in de tuin aantreffen met tuinstoelen en boeken. Rechtlijnige ouders uit de vormelijke school zouden hun eigen volwassen bezigheden binnen huis hebben opgezocht. Mijn vader niet. In de tuin zitten? Uitstekend idee. Maar konden we niet beter gedrieën op het zomerterrasje gaan zitten? Daar gingen we dan. Nadat hij een van zijn lichte zomerjassen had aangetrokken. Ik weet niet hoeveel zulke overjassen hij had. Twee ervan draag ik nu nog. Aldus gekleed op een schaduwloze plek waar de verf bladderde in de middagzon, begon hij begrijpelijk genoeg na een paar minuten te transpireren. Ik weet niet wat jullie twee ervan denken, zei hij dan, maar voor mij wordt dit bijna te warm. Zouden we maar niet naar binnen gaan? Dus begaven we ons naar de studeerkamer, waar zelfs het kleinste kiertje raamopening maar met moeite werd toegestaan. Ik zeg toegestaan, maar van gezag was geen sprake. In theorie werd alles beslist door de algemene wil. Vrijheid, blijheid hoor jongens, zo zei hij graag. Hoe laat hadden jullie de lunch gewild? Maar we wisten heel goed dat de maaltijd die we anders om 1 uur zouden hebben al verschoven was naar 2 uur of 2:30. Zoals hij het zijn leven lang prefereerde. En dat die maaltijd niet zou bestaan uit de koude vleesschotel waar wij van hielden, maar uit het enige dat onze vader ooit vrijwillig at. Warm, runs of varkensvlees, gekookt, gestoofd of gebraden. En dit midden op een middag in een eetkamer op het zuiden. De hele rest van de dag waren we, lopend of zittend, onafscheidelijk. En het praten, u begrijpt dat het nauwelijks een gesprek kon heten, het voortdurend langs elkaar heen praten, waarbij de toon altijd onvermijdelijk door hem werd bepaald, ging ononderbroken door tot het bedtijd was. Ik zou onwaardiger dan een hond zijn als ik het mijn eenzame vader kwalijk nam dat hij zo de vriendschap van zijn zoon zocht en zelfs als mijn armetierige respons daarop niet tot de huidige dag zwaar op mijn geweten drukte. Maar gevoel is gevoel. Het was buitengewoon vermoeiend. En in mijn eigen bijdrage aan dit eindeloze praten, dat voor mij overigens te volwassen was, te anekdotisch, te schertsend, ervoer ik steeds meer kunstmatigheid. De anekdotes waren in hun soort voortreffelijk. Verhalen uit het zakenleven, Mahaffey-moppen, die ik later in Oxford over Hewitt hoorde vertellen. Verhaaltjes over ingenieuze zwendelzaken. Blunders in de omgangsvormen. Zuiperijgevallen voor de rechtbank. Maar mijn reacties waren gespeeld. Mijn rol was die van een grappenmaker met grillige humor op de rand van het fantastische. Ik moest toneel spelen. Zowel de hartelijkheid van mijn vader als mijn eigen bedekte ongehoorzaamheid droeg bij tot mijn hypocriete houding. Zolang hij thuis was, kon ik niet mezelf zijn. God vergeve me, maar de maandagmorgen, als hij weer naar zijn werk ging, was voor mij het hoogtepunt van de week. Dit was de toestand die zich in de klassieke tijd ontwikkeld had. Toen ik naar Wyvern ging en mijn broer naar een privéleraar om zich op Sandhurst voor te bereiden, trad er een verandering in. Zo'n afkeer, als ik van Wyvern had, zo'n plezier had mijn broer daar gehad. Hiervoor waren heel wat redenen. Zijn grotere aanpassingsvermogen, zijn gezicht dat niet zo uitnodigend was om er een klap op te geven, maar bovenal het feit dat hij rechtstreeks van Aldi naar Wyvern kwam. Ik kwam van een prepschool, waar ik het naar mijn zin had gehad. Iedere school in Engeland zou een hemel op aarde zijn geweest na die van Aldi. Zo vertelde mijn broer in een van zijn eerste brieven uit Wyvern dat je er aan tafel echt net zoveel of zo weinig kon eten als je wilde. Voor een jongen die vers van de school in Belsen kwam, zou alleen al dat verder bijna alles hebben goedgemaakt. Maar toen ik naar Wyvern ging, vond ik fatsoenlijk voedsel inmiddels normaal. En nu gebeurde er iets verschrikkelijks. Mijn reactie op Wyvern was misschien de eerste grote teleurstelling die mijn broer in zijn leven ervaren had. Hij hield van de school en zag uit naar het moment waarop wij ook dit met elkaar zouden kunnen delen. Een idem sentire over Wyvern als vervolg op ons idem sentire over boksen. Maar ik lasterde al zijn goden. En uit Wyvern kwamen berichten dat zijn broertje wel een koolpunt leek te worden. De aloude band tussen ons kwam onder spanning te staan. En het scheelde weinig of hij brak. Een beroerde complicatie bij dit alles was het feit dat de verhouding tussen mijn vader en mijn broer in deze tijd slechter was dan ooit. Ook dit had met Wyvern te maken. Mijn broer was met steeds slechtere rapporten thuisgekomen. En de privéleraar die hij nu had, bevestigde deze ontwikkeling door ronduit te zeggen dat het wel leek alsof hij op school bijna niets had geleerd. En dat was nog niet alles. De gedachten van mijn vader blijken uit woest onderstreepte zinnen in zijn exemplaar van de Lancaster Tradition. Het zijn passages over een bepaald, glazig soort lompheid. Een breed uitgemeten en gevoelloze luchthartigheid waarmee de headmaster in dat verhaal te maken kreeg bij de Bloods van de school die hij wilde hervormen. Zo zag mijn vader mijn broer in deze periode. Luchthartig, loom, gespeend van de intellectuele interesses waarvan hij in zijn jongere jaren blijk gegeven had. Niet in beweging te krijgen, onverschillig voor alle echte waarden en met volharding aandringend op een motorfiets. Het oorspronkelijke doel waarmee mijn vader ons naar Wyvern had gestuurd, was natuurlijk dat we zouden veranderen in public school jongens. Het eindproduct vervulde hem met ontzetting. Dit is een bekend soort tragicomedie, waarover u meer kunt lezen bij Lockhart. Walter Scott sloofde zich uit om zijn zoon bij de huzaren te krijgen. Maar als die huzaar dan werkelijk voor hem stond, vergat Scott soms de illusie dat hij een aristocraat was en werd hij weer een respectabele advocaat uit Edinburgh die zulke snotneuzen graag hun plaats wees. Zo ging het ook bij ons thuis. Een geliefd retorisch wapen van mijn vader was het verkeerd uitspreken van woorden. De eerste lettergreep van Wyvern sprak hij nu altijd met een verkeerde klinker uit. Ik hoorde hem nog grommen. Wie verjaanse aanstellerij. Naarmate mijn broer een lomere en geblaseerdere toon aansloeg, werd het Ierse geluid van mijn vader steeds rijker en heftiger. En begon er allerlei vreemde muziek uit zijn jongensjaren in Cork en Dublin door de later gevormde korst van Belvestiaans heen te klinken. Bij deze ellendige discussies zat ik in een zeer ongelukkige positie. Om partij te kiezen voor mijn vader en tegen mijn broer, had ik mezelf volkomen moeten verloochenen. Voor zo'n groepering van partijen was in mijn hele filosofie van familiepolitiek geen plaats. Het was allemaal buitengewoon akelig. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.
Thank you.
Toch was deze onaangenaamheid, unpleasantness, een woord dat mijn vader veel gebruikte, de oorzaak van iets dat ik nog altijd beschouw als, naar zuiver natuurlijke maatstaven, het grootste geluk dat mij ooit is overkomen. De privéleraar van mijn broer in Surrey was een van de oudste vrienden van mijn vader. Hij was hoofd van het Lurken College geweest toen mijn vader daar leerling was. In verbazend korte tijd had hij de onderwijskundige ruïne van mijn broer zodanig herbouwd en uitgebouwd dat hij op Sandhurst niet slechts toegelaten werd, maar tot de beste kandidaten behoorde en een beurs kreeg. Ik geloof niet dat mijn vader deze prestatie van mijn broer ooit naar waarde heeft geschat. Er was in die tijd een te grote kloof tussen hen. En toen zij weer vrienden waren, behoorde het al tot een grijs verleden. Maar hij zag heel duidelijk wat dit alles zei over de buitengewone capaciteiten van onze leraar. Tegelijkertijd had hij van Wyvern, en alleen al van die naam, een even grote afkeer gekregen als ik. En ik bleef hem schriftelijk en mondeling smeken of ik er weg mocht. Al deze factoren drongen hem tot het besluit dat hij nu nam. Zou het toch maar niet beter zijn mijn wens te vervullen, voorgoed een punt achter het schoolgaan te zetten en mij ook naar Surrey te laten gaan om me bij Kirkpatrick voor te bereiden op de universiteit? Dit plan kwam niet zonder veel twijfel en aarzeling tot stand. Hij deed zijn best om mij alle risico's voor ogen te stellen. De gevaren van eenzaamheid. Het plotselinge gemis van zo'n grote school met al zijn leven en bedrijvigheid. Een gemis dat mij wel eens minder goed zou kunnen bevallen dan ik dacht. Het misschien wel versuffende effect van een leven zonder ander gezelschap dan een oude man en zijn vrouw. Zou ik nu echt gelukkig zijn zonder makkers van mijn eigen leeftijd? Ik probeerde heel ernstig te kijken terwijl ik deze vragen aanhoorde. Maar dat was komedie. Mijn hart lachte. Gelukkig zijn zonder andere jongens? Gelukkig zijn zonder kiespijn? Zonder windertenen? Gelukkig zijn zonder steentjes in mijn schoenen? De zaak werd dus geregeld. Alleen al de gedachte, nooit, nooit, nooit hoef ik meer te sporten, was voor mij genoeg om in de wolken te zijn. Wilt u weten hoe ik mij voelde? Stel u dan voor dat u op een morgen wakker wordt en ontdekt dat er ineens geen inkomstenbelasting of geen onbeantwoorde liefde meer bestaat. Om misverstanden te voorkomen, ik vind dat ik met mijn onuitroeibare afkeer van bal en slaghout alleen maar pech had. Niet dat ik aan het sporten de morele en bijna mystieke waarde toeken die het volgens schoolmeesters heeft. Volgens mij leidt het minstens zo vaak tot eerzucht, jaloezie en bittere partijdigheid als tot iets beters. Toch heb je pech wanneer je er niet van houdt. Want zo moet je de omgang missen met veel voortreffelijke mensen die op een andere manier niet te benaderen zijn. Het is pech, maar het is geen fout, want het is iets onvrijwilligs. Ik had geprobeerd van het sporten te houden en het was mij niet gelukt. Het was een aandrift die ik niet had meegekregen. Mijn verhouding tot sport was, zoals het spreekwoord zegt, als die van een ezel tot een harp. Veel schrijvers hebben gewezen op het curieuze feit dat geluk bijna altijd gevolgd wordt door nog meer geluk en tegenslag door nog meer tegenslag. Rond de tijd dat mijn vader besloot mij naar Kirkpatrick te sturen, kwam er nog een groot goed op mijn weg. Vele hoofdstukken terug maakte ik al melding van een jongen die bij ons in de buurt woonde en die met weinig succes geprobeerd had vriendjes te worden met mijn broer en mij. Zijn naam was Arthur en hij had exact de leeftijd van mijn broer. Hij had tegelijk met mij op het Campbell College gezeten, maar we hadden elkaar daar nooit ontmoet. Het was, denk ik, kort voor het begin van mijn laatste trimester op Wyvern, dat ik bericht kreeg dat Arthur ziek op bed lag, maar herstellende was en graag bezoek zou krijgen. Ik weet niet meer hoe ik ertoe kwam op deze uitnodiging in te gaan, maar om een of andere reden ging ik. Ik trof Arthur aan terwijl hij rechtop in bed zat. Op de tafel naast hem lag een exemplaar van Myths of the Norsemen. Hou jij daarvan? Zei ik. Hou jij daarvan? Zei hij. Een ogenblik later hadden wij het boek in handen en met de hoofden dicht bij elkaar, wezend citeerde, praten we. Scheden we al gauw bijna. En ontdekten we, in een stortvloed van vragen, dat we niet alleen van dezelfde dingen hielden, maar ook van dezelfde stukjes daarvan en op dezelfde manier. Dat we beide de steek van vreugde kenden en dat voor ons beide de pijl werd afgeschoten in het noorden. Vele duizenden mensen hebben de ervaring gehad voor het eerst een vriend te ontmoeten. Maar het blijft een wonder. Een even groot wonder, met alle respect voor romanschrijvers, als een eerste liefde, of zelfs groter. Ik had zo weinig op de mogelijkheid van zo'n vriend gerekend, dat ik er zelfs nooit naar verlangd had. Net zo min als ik verlangde koning van Engeland te worden. Als gebleken was dat Arthur op eigen houtje een exacte replica van de boksenwereld had gemaakt, dan zou de verrassing eigenlijk niet veel groter zijn geweest. Volgens mij is er niets zo verbijsterend voor een mens als de ontdekking dat er andere mensen bestaan die zeer, zeer veel op jezelf lijken. Tijdens mijn laatste weken op Wyvern begonnen er in de kranten vreemde berichten te verschijnen. Want het was de zomer van 1914. Ik weet nog hoe ik samen met een vriend zat te piekeren over een stuk waarboven stond Can England keep out of it? Er buiten blijven, zei hij. Ik zou niet weten hoe Engeland erin kan komen. De laatste uren van dat trimester hebben in mijn herinnering lichtelijk apocalyptische kleuren. En misschien bedriegt de herinnering mij. Of misschien was de wetenschap dat ik vertrok, het feit dat ik al die gehate dingen voor het laatst zag, al apocalyptisch genoeg. Maar de haat op zichzelf was dat op dat moment niet. Zelfs een Windsorstoel krijgt iets raars, iets spookachtigs, wanneer je weet, dit zal ik nooit meer zien. In het begin van de vakantie werd de oorlog verklaard. Mijn broer, thuis op verlof van Sandhurst, werd teruggeroepen. Een paar weken later ging ik naar meneer Kirkpatrick in Great Bookham in Surrey. Hoofdstuk 9. Kirkpatrick. Je zult dikwijls merken dat er in de natuur buitensporige types rondlopen die een weldenkend dichter nooit ten tonele zou durven voeren. Chesterfield. Op een dag in september reisde ik na de oversteek naar Liverpool door naar Londen, waar ik mij naar Waterloo Station begaf om vandaar af te reizen naar Great Bookham. Ik had gehoord dat Surrey een suburban gebied was en ik was stom verbaasd over het landschap dat ik nu in werkelijkheid zag voorbijflitsen. Steile heuvels zag ik, valleien met riviertjes en beboste meentgronden die voor mij met mijn Ierse en Wyvernse maatstaven echte bossen leken. Een wereld van bruin, roodbruin en geelachtige groentinten. Zelfs de hier en daar verspreide buitenhuizen, toen veel minder dan nu, vond ik schitterend. Deze houten huizen met hun rode daken verscholen tussen de bomen waren iets heel anders dan de gepleisterde misbaksels in de buitenwijken van Belfast. Ik had gerekend op grindpaden, ijzeren omheiningen en onafzienbare rijen laurier- en apenboompjes. Maar ik zag houten klephekjes met daarachter paden die tussen fruitbomen en berken omhoog of omlaag kronkelden. Iemand met strengere opvattingen dan de mijne zou misschien lachen om al deze huizen. Maar ik kan me niet aan de gedachte onttrekken dat de ontwerpers van die huizen en tuinen hun doel bereikten, namelijk het suggereren van geluk. Zij vervulde mij met een verlangen naar het soort huiselijkheid dat ik nooit in volledig ontwikkelde vorm gekend had. In gedachten zag je een theetafel staan. In Bokham werd ik van het station gehaald door mijn nieuwe leraar, Kirk of Knock of The Great Knock, zoals mijn vader en mijn broer en ik hem noemden. We hadden heel ons leven al over hem gehoord, zodat ik een heel duidelijk idee had van wat mij te wachten stond. Ik was voorbereid op een onafgebroken lauw stortbad van sentimentaliteit. Dat was de prijs die ik bereid was te betalen voor het onmetelijk grote goed van niet meer naar school te hoeven, maar wel een hoge prijs. Van de verhalen van mijn vader was er één in het bijzonder dat een hoogst gênant vooruitzicht bood. Met veel genoegen vertelde hij altijd hoe hij eens op Lurken in een of ander soort probleem of moeilijkheid verkeerde. En dat Old Knock of Dear Old Knock hem toen apart genomen had en heel kalm en natuurlijk zijn arm om hem heen gelegd had en zijn Dear Old bakkebaarden langs de jeugdige konen van mijn vader had gestreken, hem daarbij enige troostende woorden toefluisterend. En hier was dan Bokham. En daar stond de aardsentimentalist zelfs op mij te wachten. Hij was bijna 2 meter lang, zeer schoffel gekleed, als een tuinman vond ik. Zo mager als een lat en ontzaglijk gespierd. Zijn geribbelde gezicht leek geheel en al uit spieren te bestaan. Voor zover het zichtbaar was, want hij had een snor en bakkenbaarden, met een gladgeschoren kin, zoals keizer Frans Jozef. U zult begrijpen dat die bakkenbaarden mij op dat moment ten zeerste bezighielden. Mijn wangen tintelde al bij voorbaat. Zou hij meteen beginnen? Er zouden in elk geval tranen vloeien en misschien nog erger dingen gebeuren. Een van mijn blijvende zwakheden is dat ik nooit een kus of omhelzing van iemand van mijn eigen geslacht heb kunnen verdragen. Een zwakheid die overigens niet erg mannelijk is. Aeneas, Beowulf, Roland, Lancelot, Johnson en Nelson hadden er geen last van. Maar het leek erop dat die oude baas zich inhield. Wij gaven elkaar een hand. En zijn handdruk leek wel een nijptang, maar duurde niet lang. Even later liepen wij van het station weg. Wij volgen momenteel, zei Kirk, de hoofdverkeersader tussen Great Bokham en Little Bokham. Ik keek tersluiks naar hem. Was dit geografische exordium nu een omslachtige grap? Of probeerde hij zijn emoties te verbergen? Zijn gelaat vertoonde echter niets dan een onverzettelijke ernst. Ik begon te converseren, op de bedroevende manier die ik op de soirées had geleerd, en die ik trouwens ook bij mijn vader steeds vaker nodig had. Ik zei dat het natuurschoon van Surrey mij verraste. Het was veel woester dan ik had verwacht. "Ho," riep Kirk, zo plotseling dat ik ervan schrok. "Wat bedoel je met woest? En wat waren je redenen om dit niet te verwachten?" Ik antwoordde iets, ik weet niet meer wat, en bleef nog converseren. Het ene antwoord na het andere werd de grond ingeboord. En tenslotte begon het mij te dagen. Hij wilde echt iets weten. Hij converseerde niet, maakte geen grapjes en was mij niet aan het afsnauwen. Hij wilde iets van me weten. Hij spoorde me aan tot werkelijk antwoord geven. Enkele manoeuvres waren al genoeg om mij te laten zien dat ik geen heldere en eenduidige voorstelling had die correspondeerde met het woord wildheid. En dat, voor zover ik een voorstelling had, wildheid daarvoor een zeldzaam ongeschikt woord was. "Zie je nu dus in," concludeerde de Great Nog, "dat deze opmerking van jou betekenisloos was?" Ik trok al een pruilgezicht en nam aan dat het onderwerp hiermee was afgesloten. Ik heb me nooit in mijn leven zo vergist. Na deze analyse van mijn begrippen ging Kirk over tot een beschouwing van mijn uitspraak als geheel. Waarop waren mijn verwachtingen gebaseerd? Als het ging om de flora en de geologie van Surrey? Kaarten? Foto's? Boeken? Ik kon niets noemen. Ik had er hemeltjes lief nog nooit bij stilgestaan dat mijn zogeheten gedachten ergens op gebaseerd dienden te zijn. Kirk trok opnieuw een conclusie, zonder het geringste teken van emotie, maar eveneens zonder de geringste concessie aan de eisen van wat volgens mij wel levendheid was. "Zie je nu dus in dat jij niet het recht had om over deze zaak welke mening dan ook te geven?" Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Onze kennismaking had nu ongeveer 3,5 minuut geduurd. Maar de toon van dit eerste onderhoud werd gedurende al mijn jaren in Bochum gehandhaafd zonder één onderbreking. Het contrast met de Dear Old Nock uit de verhalen van mijn vader had niet grotesker kunnen zijn. Ik weet dat mijn vader er consequent naar streefde de waarheid te spreken. En ook weet ik welke vreemde vervormingen iedere waarheid onderging in zijn hoofd. Daarom ben ik ervan overtuigd dat hij ons niet voor de gek wilde houden. Maar als Kirk ooit in zijn leven een jongen apart genomen heeft en het gezicht van die jongen kalm en natuurlijk met zijn bakkenbaarden heeft bewerkt, dan geloof ik net zo graag dat hij voor de verandering ook weer eens rustig en natuurlijk voor zo'n jongen op zijn eerbiedwaardige kale kop ging staan. Als er ooit iemand een bijna zuiver logisch wezen is geweest, dan was het Kirk. Was hij iets later geboren, dan zou hij een logisch positivist zijn geweest. Dat de menselijke stemorganen voor iets anders te gebruiken zouden zijn dan voor het meedelen of onthullen van waarheid, was voor hem een idiote gedachte. Zelfs de meest terloopse opmerking werd opgevat als uitnodiging voor een twistgesprek. Ik leerde al gauw de verschillende betekenissen kennen van zijn drie openingszetten. Ho, gooide hij eruit, als hij een halt wilde toeroepen aan een woordenbrei die geen moment langer te verdragen was, niet uit ongeduld, daar dacht hij niet aan, maar omdat dit tijdverknoeien was en het raadsbesluit verduisterde. Het haastiger en rustiger uitgesproken excuse, dat wil zeggen excuse me, werd gevolgd door een correctie of verfijning die slechts ter aanvulling diende en die betekende dat je opmerking, aldus verbeterd, wellicht nog zonder ongerijmdheden tot voltooiing kon worden gebracht. Het meest bemoedigend was, I hear you. Dit hield in dat je opmerking betekenis had en alleen nog om weerlegging vroeg. Ze had de rang en waardigheid van een misvatting bereikt. De weerlegging ging, als we zover kwamen, altijd op dezelfde manier. Had ik dit gelezen? Had ik dat bestudeerd? Had ik statistische gegevens? Had ik gegevens uit mijn eigen ervaring? En dan de wellaast onvermijdelijke conclusie. Zie je nu dus in dat je niet het recht had om... puntje, 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 enzovoorts. Niet ieder jongen zou dit op prijs hebben gesteld. Bij mij ging het erin als koek. Ik had mij voorbereid dat mijn vrije tijd in Bochum zou heengaan met grote mensengesprekken. En zoals u weet, hield ik daar niet van. In mijn ervaring gingen zulke gesprekken over politiek, geld, sterfgevallen, je spijsvertering. Ik nam aan dat ik er wel van zou gaan houden, zoals van mosterd of van kranten lezen, naarmate ik ouder werd. Tot dusver is die verwachting op geen van die drie punten uitgekomen. Ik wilde maar twee soorten gesprekken. Ofwel, bijna volkomen vanuit de verbeelding, ofwel, bijna volkomen rationeel. Enerzijds, zoals met mijn broer over boksen, of met Arthur over Valhalla. Anderzijds, zoals met oom Gussie over sterrenkunde. In een exacte wetenschap, zou ik het nooit ver hebben kunnen schoppen. Want op de weg naar iedere wetenschap ligt de leeuw van de wiskunde op wacht. Zelfs in de wiskunde deed ik alles wat op zuiver redeneren neerkwam met het grootste plezier. Zoals bij eenvoudige meetkunde. Maar zodra het rekenen begon, was ik nergens meer. De principes begreep ik, maar ik kreeg altijd een verkeerde uitkomst. Maar al kon ik nooit een man van wetenschap worden, toch bezat ik naast mijn fantasie ook wetenschappelijke neigingen. En ik was dol op redeneren. Kirk prikkelde en voette één kant van mij. Dit praten ging echt ergens over. Dit was iemand die niet over jou nadacht, maar over wat je zei. Ongetwijfeld steigerde en briesde ik wel eens in zijn teugels. Maar alles bij elkaar genomen, genoot ik van de manier waarop hij met mij omging. Toen ik vaak genoeg tegen de grond geslagen was, begon ik zelf een aantal stoten en dekkingen te leren en intellectuele spierballen te ontwikkelen. Ik vlei me met de gedachte dat ik tenslotte een niet onaanzienlijke sparringpartner van hem was. Het was een grote dag toen de man die mij zo lang op al mijn vaagheden gewezen had, mij tenslotte waarschuwde voor het gevaar van overmatige scherpzinnigheid. Was de meedogenloze dialectiek van Kirk alleen maar een pedagogisch middel geweest, dan zou ik er mij misschien tegen verzet hebben. Maar hij kon niet op een andere manier praten. Zijn syllogismen hielden geen rekening met geslacht of leeftijd. Dat iemand verheldering of correctie ongewenst kon vinden, was voor hem een voortdurende reden tot verbijstering. In de loop van een zondagmiddagvisite zei een heel eerbiedwaardige buurman eens op afrondende toon: "Enfin, meneer Kirkpatrick, het zou een saaie boel worden als we allemaal eender waren. U bent liberaal, ik ben conservatief. We bekijken de dingen nu eenmaal van verschillende kanten." Waarop Kirk antwoordde: "Hoe bedoelt u? Moet ik mij voorstellen dat liberalen en conservatieven aan weerszijden van een tafel kiekeboe spelen met een rechthoekig feit?" Probeerde een onvoorzichtige bezoeker eens een onderwerp af te sluiten met: "Natuurlijk weet ik wel dat er verschillende opinies." Dan stak Kirk zijn beide handen in de lucht en riep: "Lieve help, opinies heb ik over geen enkel onderwerp." Een geliefde uitspraak van hem was: "Voor een paar kwartjes kun je verlichting krijgen, maar jij geeft de voorkeur aan domheid." Doodgewone beeldspraak werd net zo lang ontleed tot er een of andere bittere waarheid uit haar schuilplaats tevoorschijn moest komen. De satanische streken van die Duitsers? Maar de Satan is toch een verzinsel, een product van de verbeelding? Goed, goed, die beestachtige vreedheden dan. Maar beesten doen zulke dingen nooit. Nu, hoe moet ik het dan zeggen? Het is toch duidelijk dat we die streken gewoon menselijk moeten noemen. Hij kende geen grotere minachting dan voor de conversatie van andere headmasters die hij als hoofd van Lurken soms had moeten verduren tijdens conferenties. Ze kwamen me dan vragen: "Welke houding neem je aan bij een jongen die zus en zo doet?" Lieve help, alsof ik ooit een houding tegenover iets of iemand heb aangenomen. Soms, maar niet vaak, werd hij ironisch. Hij ging dan nog uitdrukkelijker spreken dan anders. En alleen de zwelling van zijn neusvleugels verried, voor wie hem kende, wat er aan de hand was. Dit was de manier waarop hij ook de uitspraak deed: de master van Belial is een van de belangrijkste wezens in het universum. Het valt te begrijpen dat mevrouw Kirkpatrick in een wat benarde positie verkeerde. Dit bleek bijvoorbeeld toen haar echtgenoot zich eens door een vreemde vergissing in de salon bevond aan het begin van wat een Brits avondje had moeten worden. Na ongeveer een half uur verliet zij het vertrek met een eigenaardige gelaatsuitdrukking. En uren later bleek de Great Knock nog steeds te midden van 7 oudere dames te zitten en bij hen aan te dringen op begripsverheldering. Ik zei dat hij een bijna volkomen logisch wezen was. Bijna. Dus niet helemaal. Hij was presbyteriaans geweest en was nu atheïst. Zondags was hij net als alle andere dagen het grootste deel van de tijd in de tuin aan het werk. Maar één opmerkelijk trekje had hij uit zijn presbyteriaanse jeugd overgehouden. Op zondag tuinierde hij altijd in andere, iets wat nettere kleren. Een Noord-Ierse Schot kan wel zo ver komen dat hij niet meer in God gelooft, maar niet zo ver dat hij door de weekse kleren draagt op de Sabbat. Hij was dus atheïst, maar ik moet daar meteen bij zeggen dat hij een rationalist was van het oude, hoog en droge 19e-eeuwse type. Want het atheïsme is sindsdien naar de aarde afgedaald, heeft zich in de politiek gemengd en zich met knoeiers ingelaten. De anonymus die mij nu anti-godskrantjes toestuurt, hoopt ongetwijfeld de christen in mij te kwetsen. Hij kwetst in feite alleen de ex-atheïst in mij. Ik vind het beschamend dat mijn oude maatjes, en wat veel erger is, die van Kirk, tot hun huidige niveau gezonken zijn. Toen was het anders. Zelfs McCabe schreef als een man. In de tijd dat ik Kirk kende, vond zijn atheïsme vooral voedsel van het antropologische en pessimistische soort. Hij wist alles van de Golden Boog en Schopenhauer. De lezer zal zich herinneren dat mijn eigen atheïsme en pessimisme al volgroeid waren, voordat ik naar Bochum ging. Ik kreeg hier slechts nieuwe munitie om een reeds gekozen stelling te verdedigen. En zelfs die munitie kreeg ik alleen langs indirecte weg, via zijn denkstijl, of, buiten hem om, via de boeken uit zijn kast. Nooit leverde hij in mijn bijzijn kritiek op de godsdienst. Dit is het soort feit dat niemand zou vermoeden die mijn leven alleen van de buitenkant kent. Maar toch is het een feit.
Thank you.
Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiende verhaal.